Gemeente, er is nog één aanvullende mededeling namens de kerkraad. En dat betreft de weeksluitingen. Vooral voor hen die thuis zijn, wordt u meegedeeld dat voor 3 weken achter elkaar de weeksluiting zal plaatsvinden, niet om 7 uur, maar om 8 uur. Dus komende vrijdag om 8 uur is er de weeksluiting. En dat doen we 3 vrijdagen achter elkaar. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 122 en wij zingen het eerste vers, 122 vers 1. Gemeente, wij openen het woord van de Heere en lezen daaruit Filippenzen 2, de versen 1 tot en met 11. De schriftlezing is Filippenzen 2, de versen 1 tot en met 11. En daar lezen wij Gods woord aldus. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een iegelijk zie niet op het zijnde, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd, en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Gemeente, wij doen nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen wij Psalm 106, het derde vers. Geef dat mijn oog het goed aanschouw, terwijl gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. 106, het derde vers, na de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen vanmiddag met elkaar zondag 16 van de Heidelberger Catechismus overdenken. En daartoe zullen we nu zondag 16 met elkaar lezen. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God? Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis, dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroostte dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Tot zover zondag 16. Gemeente, in verband met ons gebed wordt u het volgende meegedeeld. Broeder en zuster Prins hopen aanstaande donderdag 11 juni 55 jaar getrouwd te zijn. En ze hebben ook bericht gekregen dat een broer van broeder Prins uit Nieuwe Tongen is overleden en wordt woensdag aanstaande begraven. Zuster Janneke van Wezel moet komende donderdag 11 juni voor een ablatiebehandeling aan haar hart naar Rotterdam, voor waarschijnlijk een dagbehandeling. En dan willen wij samen nu het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heerlijke God, u die troont in heerlijkheid, u die vol geduld bent met ons en die niet met ons handelt nadat wij verdienen. Wij willen u danken dat wij elkaar mogen ontmoeten rondom uw woord. En Heere, we hebben de afgelopen maanden dat zeer beperkt kunnen doen. We konden eigenlijk niet naar de kerk. En we ervaren dat als moeite. En we ervaren dat als verdrietig. En Heere, we belijden het ook aan u, dat wij het ook verdiend hebben, dat we niet naar de kerk kunnen. Want Heere, wij hebben toch ook zo vaak de kerkgang voor kennisgeving aangenomen. En dat wij het maar heel normaal vonden dat we naar de kerk konden. En Heere, we belijden u dat er in ons vele oorzaken zijn waarom u de kerkgang helemaal zou kunnen wegnemen. Dat nadat u zo lang tot ons hebt gesproken vanuit uw woord, en dat de vruchten van bekering afwezig blijven, dan hebt u toch alle recht om de bediening van uw woord bij ons weg te nemen. Want wat verschilt ons van anderen? Heere, we belijden u dat wij zo slap kunnen zijn. Dat wij zo afkerig kunnen zijn. Ook van het zoeken van uw heilig aangezicht. En we belijden u dat de liefde tot het genot zo vaak zwaarder weegt dan de liefde tot God. We belijden u, Heere, onverschilligheid en ondankbaarheid. En we belijden u dat wij tegen al uw geboden gezondigd hebben. En dat er in ons hart geen goed woont. We hebben het zojuist gelezen van de oude mens en de werkingen daarvan, en dat we daar de strijd mee moeten aanbinden. En het is u bekend of dat plaatsvindt en hoe dat plaatsvindt. En zo, Heer, is het ook gepast dat wij op deze dag ons verootmoedigen voor u en onze zonden uitspreken. En u belijden, Heere, dat onze zonden ons van harte leed zijn. En als dat niet zo is, Heere, wilt u het toch zo geven, dat we toch niet zo koud en ongevoelig voortleven, terwijl wij toch op uw aarde leven. U hebt ons verblijd met uw regen en met de zonneschijn van uw zon. En u geeft ons een lichaam, dat hebt u ons geschonken. En u onderhoudt ook ons lichaam. Daarin zijn wij van u afhankelijk. Al het eten komt van u. En Heere, we belijden u dat onze harten zo hard kunnen zijn. Net als de verharde aarde, waar de zon op gebakken heeft, weken achtereen. Dat als we een spade in de grond steken, dat dan de aarde nog keihard is. Het is een beeld van ons hart, Heere. We belijden het u met pijn en met smart en verdriet. En Heere, wat wij nou nodig hebben is de regen van uw Heilige Geest. En mogen wij u bidden, Heere, och dat gij de hemelen scheurdet en nederkwaamt. En dat er toch een stroom van zegen zou neerdalen door die Pinkstergeest ook op onze harten. Dat die harten die zo hard kunnen zijn, dat ze verzacht worden. En dat we de werkelijkheid zien zoals deze is. En dat we ons werkelijk leren verootmoedigen voor u. Dat wij heel klein worden voor u. En dat we beseffen dat alles wat we hebben is genade, behalve onze zonden. Want die bewerken we zelf. En zo vragen wij u, Heer, of u uw genade wilt gedenken en of u uw zorg wilt geven. We danken u voor de regen die gevallen is. Heer, wat bent u goed dat u nog zorgt voor een wereld wat niet om u geeft. Maar ook voor ons die het zo goed weten. Wij die ons kunnen beroemen op eigen gerechtigheid en op een trouwe dienst in uw kerk. Maar waarbij de vruchten zo vaak afwezig zijn. En dat belijden we voor u. En wij bidden u dan, Heere, laat de regen van uw Heilige Geest onze harde harten mogen verzachten en dat er vruchten mogen voortkomen van liefde tot u, van verootmoediging en nederigheid en dat wij leren het belangrijkste, de eerste plaats te geven en dat bent u en de dienst aan u. Heere, win onze harten in voor u. En neem onze harten, neem onze levens, Heere, en laten ze toegewijd zijn aan u. Want u moet toch het doel van ons bestaan zijn. En zo bidden wij u om bekering. En wij bidden u om gebroken en verslagen harten. En wij bidden u om een honger en dorst naar de gerechtigheid. En we vragen u of u ons trouw wil geven in het volgen van u, in het zoeken van uw aangezicht. Dat ook in onze gezinnen uw woord centraal zal staan. En de dienst aan u ons dierbaar zal zijn. Heere, wilt u ons zo gedenken in genade. En wanneer wij beginnend komende week zondag weer met wat meerdere mensen in de kerk kunnen komen. En daarna per 1 juli met 100 mensen. Heere, wilt u alles leiden. En geven dat de samenkomsten weer stichtelijk mogen zijn. Dat het een vreugde mag zijn elkaar weer te ontmoeten. En laat er toch een toewijding in ons hart en ziel mogen zijn voor u, de levende en heerlijke God. Heere, Ja, stort zo een opwekking uit in ons midden. Wilt u de vrucht daarvan ontvangen, dat het tot uw lof en eer mag zijn? Wilt u werken onder de kinderen van de zondagsschool? We hebben vanmiddag een bijeenkomst kunnen hebben. Het was ook fijn om zo elkaar weer te ontmoeten. Gedenk die jongeren die nu van de zondagsschool afgegaan zijn, die straks naar de catechisatie zullen komen. Heere, zegent u hen. Werk met uw geest in hun harten. En wil geven dat prachtige geschenk wat ze ontvangen hebben, uw heilig woord, dat ze dat ernstig en trouw in zullen lezen. Niet alleen wanneer ze zin hebben, maar elke dag, elke avond wilt u het hen geven. En wilt u werken in onze jongeren, in de catechisanten, ook wanneer we elkaar morgen, avond en middag weer mogen ontmoeten. Wilt u een goede ontmoeting met elkaar geven, Heere. Heb dank dat dit zo kan. En geef dat we na de vakantie weer de geregelde catechisaties kunnen hebben. We bidden u ook voor de belijdeniscatechisanten die later in dit jaar belijdenis hopen te doen. Maar ook anderen die naar voren willen komen om belijdenis te doen, wilt u harten opwekken, Heere, van jongeren die nog belijdenis willen doen en dat ze ook dit komend jaar zullen meedoen met de belijdeniscatechisaties. Heere, werk in hun harten, wil het wel maken. Heere, wij willen u opdragen, Arnoud en Annelien Soeteman, die afgelopen vrijdag mochten trouwen hier in de kerk. Ook dat was fijn, elkaar weer in uw huis hier te ontmoeten en samen te zijn. Heere, wilt u hen gedenken? Gaat u hen voor, Heere, in het leven? En wilt u hen zegenen en tot rijke zegen stellen? Heere, wij bidden ook uw zegen over het tweetal dat vanmorgen is afgekondigd van de broeders Admiraal en Koeze. Heere, wilt u uw leiding geven wanneer de stemming mag plaatsvinden? Wilt u zelf een broeder aanwijzen? Heere, die met door uw leiding hier mag dienen als ouderling in het midden van de gemeente. Heere, wilt u de gemeente ook door deze broeder zegenen? En wie er ook gestemd mag worden en wie er ook niet gestemd mag worden, Heere, wilt u het alles bedouwen met uw zegen? We vragen, Heere, uw ontferming over het werk van de kerkenraad, het werk van de diakenen. Ook nu in deze ongeregelde tijden, help hen, Heere, om de financiën te beheren en ook weer bezoeken te kunnen afleggen. En geef, Heere, ook hen die de camera steeds bedienen, geef hen daartoe ook kracht en wijsheid. We bidden ook voor de organisten die ons trouw begeleiden. Geef hen ook genade en hulp en uw ontferming hierbij. Heere, zo willen wij u ook bidden voor heel onze gemeente. En we bidden u voor broeder en zuster Prins. En we zeggen u dank, Heere, dat u hun het voorrecht geeft dat ze komende donderdag hopen te gedenken dat ze 55 jaar getrouwd zijn. Heer, u hebt hen bewaard, u hebt hen tot elkaar gebracht en meer dan een halve eeuw samen geleid en gezegend, door moeite heen en door gezegende dagen heen. Zoals ze terugzien, dan kunnen ze toch alleen maar zeggen dat het de goedertierenheden des Heren zijn, dat zij niet vernield zijn geworden, dat u hen bewaard hebt, want elke morgen was uw trouw toch groot over hen. Heb dank daarvoor. Maar tegelijkertijd is er ook rouw gekomen, ook in hun familie. Nu een broer van broeder Prins is overleden. Heere, wilt u uw zegen geven tijdens de rouwdienst? Laat uw woord centraal mogen staan. En wilt u de familie vertroosten vanuit uw woord en licht werpen op wie u bent, Heere Jezus, de enige zaligmaker. Vertroost hen die verdriet hebben daar in die familie. Zo willen wij u ook bidden voor zuster Janneke van Wezel. Wanneer ze komende donderdag naar Rotterdam moet voor een ablatie. Heere, wilt u haar omringen met uw zorg. Dat ze weten mag dat u aan haar zijde bent. En wilt u haar behoeden en beschermen en alles welmaken. Geef dat deze behandeling mag slagen, dat het het beoogde effect mag hebben. Dat onze zuster daardoor ook geholpen wordt en gezegend. Heere, zo bidden wij u ook voor zuster Sjaan de Korte, wanneer ze deze week een uitslag ontvangt van onderzoek. Heere, wilt u ook voor haar en voor haar man de goede herder zijn. Die hen lieflijk vertroost en verblijdt en hen leidt in grazige weiden. Heere, laat dit alles toch ook mogen uitwerken, dat zij dichter aan u verbonden worden. Heere, verblijd hen met een goede uitslag en bescherm en zegen hen in uw goedheid. En zo, Heere, willen wij u bidden voor heel de gemeente. Heere, het is alles u bekend. Noden die er zijn. We denken aan jonge mensen die examens hebben afgelegd. En misschien dat er sommigen zijn die nog zich voorbereiden moeten op examens. Help hen, Heere, dat te doen. En als ze geslaagd zijn voor een examen en dan verder moeten in het leven, laten ze dat biddend doen. Het zijn zulke grote beslissingen voor onze jongeren. Maar laten ze raad van u vragen. Ook al krijgen we niet een hoorbaar antwoord. Dat is maar goed ook, want dan zouden we zeer verschrikt zijn als we een stem zouden horen. Maar toch antwoordt u door uw leiding, door overtuigingen. Heere, wilt u het doen? Geef dat onze jongeren met u door het leven mogen gaan en hun hulp en hun leiding van u alleen zullen verwachten. Heere, zo bidden wij uw ontferming over onze zustergemeente in Roemenië, de gemeente te Ioara. En gedenk ook dominee Husar daar. Hij heeft verschillende problemen gaat met zijn hart. En wij bidden u, Heere, wilt u deze broeder nog sparen? Hij heeft met zelfverloochening het werk gedaan onder de zigeuners. Geef dat hij nog tot rijke zegen gesteld mag worden. We horen van kerkbouw en van uitbreiding van de gemeenten daar. Heere, wil nog een wonderwerk daar doen, tot eer van uw naam. Zegen, dominee Husar, de gemeenten daar, allen die daar werken. En wilt u uw genade en ontferming geven. En zegen al het werk dat ook in ons midden gedaan mag worden. Om daar die mensen te helpen. Heere, we bidden u ook voor hen die in nood zijn in onze maatschappij. En dan denken we aan hen, Heere, die in verzorgingshuizen zijn. Al is er wat verlichting gekomen, het is toch nog maar heel beperkt. Wat moet het zijn voor hen, Heere? Ook ze luisteren misschien nu mee met vanuit het alleen zijn in hun kamer. Heere, wilt u hen nabij zijn? Geef hen moed en krachten. En geef dat ze veel in het gebed mogen zijn tot u en uw vrede mogen ontvangen in hun hart en ziel. Geef dat er ook verder verruiming mag komen van de mogelijkheden om bezoek te ontvangen. En dan bidden we u ook voor hen die moeite hebben met hun werk. Of wilt u ook daarin voorzien, Heere? Heere, we bidden ook of u wil zijn bij hen in onze maatschappij die in nood zijn. Dan denken we ook aan de zeevarenden en aan schippers die ook juist door alles wat er gebeurd is in de afgelopen tijd ook vereenzamen en ook moeite hebben hun werk te kunnen blijven doen. Heere, we bidden u ook voor hen die op de zeeën zijn, die zo vaak en maandenlang van huis zijn. Ook vanuit onze kerken mag daar het woord verkondigd worden. En mogen traktaten en bijbels uitgedeeld worden. Heere, wilt u dat werk ook verder zegenen en geven dat uw woord verspreid mag worden onder de zeevarenden. We bidden u, Heere, voor het werk van de evangelisatie ook in Gent, wat daar mag plaatsvinden. Zegen dominee van Luttikhuizen en zijn vrouw, sterk hen daar. En geef dat binnenkort ook de evangelisatiepost weer geopend mag worden. En dat er weer bediening van uw woord mag zijn. En wilt uw koninkrijk daar ook uitbreiden. Zo willen wij u bidden, Heere, voor het werk aan de Theologische Universiteit. En we vragen u of u het werk daar wil laten doorgaan. Ook wanneer binnenkort de admissie-examens gehouden worden. Heere, wilt u uw leiding en zorg geven, uw ontferming daarbij schenken. En wil, Heere, geven dat er jonge mannen opgeroepen mogen worden om u te dienen in het ambt. En wilt u de weg dan ook openen, dat het ook mag en gebeuren, dat het uitvoerbaar is. Heere, we bidden u voor al het werk in onze kerk en het zendingswerk. Wil het uitbreiden en verdiepen. Heere, we bidden u om uw ontferming over uw kerk wereldwijd, ook daar waar vervolging is. We hebben gehoord in de afgelopen week van christenen die vermoord zijn in Mali. Heere, elke week krijgen we deze berichten. We kunnen het ons niet voorstellen wat dat betekent moet voor die mensen die daar verdriet hebben. Heere Jezus, wilt u hen nabij zijn? Wilt u hen vertroosten? En wilt u hen die in gevangenissen zijn of in slavernij gehouden worden of ontvoerd worden, wilt u hen zeer nabij zijn? Wilt u hen bevrijden? Wilt u hen trouw doen houden aan de belijdenis aan u en het geloof in u, de Heer Jezus Christus? Heer, wij horen zo weinig wat daar gebeurt. Maar we dragen hen allen aan u op, de leidende kerk in zoveel landen. Heere, zegen al het werk dat daar gedaan wordt. O, breid uw koninkrijk uit, Heere, tot eer en lof van uw heerlijke naam. We willen u bidden, Heer, ook voor onze gemeente in de komende weken. Ook wanneer uw dienaar en zijn vrouw hopen weg te gaan dinsdag. Wilt u uw bewaring geven aan ons in de komende weken en wil ook de gemeente beschermen, behoeden en bewaren. Heere, wil u zegen en vrede geven en alles welmaken. Wil ook het werk van de weekopeningen, nee, de weeksluitingen, wil dat werk ook zegenen wanneer de ouderlingen dat zullen waarnemen. En laat het stichtend mogen zijn. Laat de blijdschap mogen zijn in het midden van de gemeente om uw werk dat doorgaat. Heere, we willen u ook bidden voor dominee Visser, onze consulent. Want komende zondag hoopt hij afscheid te nemen van Barendrecht. En al is het maar met 30 mensen. Zijn eigen kinderen en aanhang en wat kerkraadsleden. Het is ook verdrietig voor hem dat het afscheid zo moet plaatsvinden. Hij heeft het beroep in februari al aangenomen. En het is toch tijd dat hij nu naar Driebergen zal gaan. We danken u voor alles wat hij voor ons gedaan heeft in de achterliggende jaren. Wilt u hem voorgaan met uw heillicht? En wilt u zijn Eben Haezer zijn? Tot hiertoe heeft de Heere God ons geleid. En laat het zo ook mogen zijn, Heer, dat u hem zult verder leiden en tot rijke zegen daar stellen in Driebergen. Heere God, zo bidden wij u om uw ontferming ook in de komende weken, wanneer er weer meerdere in de kerk mogen komen. Heere, leid ook alles daarbij. Heere, er is zoveel voor te bidden, zoveel u voor te leggen. Onze noden zijn vele. En wanneer wij nu ook willen nadenken over wat het betekent dat u gestorven bent, dat u begraven bent, dat u nedergedaald bent in de hel. Heere, wilt u ons daarbij leiden? Schenkt u ons een gezegende dienst? Heere, doe weg onze zonden. Wil bekering en wedergeboorte schenken in ons midden. Verhoor ons gebed tot eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 32, de versen 1 en 3. Geliefde gemeente, wij hebben zojuist een gedeelte gelezen uit de Filippenzenbrief. En daar in dat gedeelte geeft de apostel Paulus een samenvatting van het werk van de Heere Jezus. En daarin hebben we gelezen dat hij in de gestaltenis van God was. Dat wil zeggen, hij was gelijk aan God. Maar hij heeft het gelijk zijn aan God niet willen vasthouden als een roof. Een rover wil nooit iets weggeven, teruggeven. Nee, de Heere Jezus heeft zichzelf vernietigd. Dat betekent tot niet gebracht. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij is dus mens geworden. En als mens werd hij een dienstknecht. Hij heeft zichzelf vernederd. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. En daarom heeft God hem ook verhoogd en een naam gegeven welke boven alle naam is. Nu is de catechismus bezig ons deze zaken uit te leggen. We hebben 2 weken geleden, zondag 15, gezien wat het betekent dat de Heere Jezus moest lijden. En nu hier in zondag 16, daar legt de catechismus uit wat het betekent dat de Heere Jezus moest sterven. En dat hij begraven is en dat hij nedergedaald is tot de hel. En we willen die vragen in deze grote zondag, waar veel in staat, willen we bij langs gaan. En het zal ter wille van de tijd, dat zullen we dan kort moeten doen, als we deze zondag in 1 keer willen behandelen. En dan hopen we dan na de zomervakantie verder te gaan. Wanneer de vakanties weer voorbij zijn, dan hopen we verder te gaan met zondag 17. Maar hier gaat het dus over het sterven en begraven van de Heere Jezus. En dan zien we in vraag en antwoord 40. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? En het antwoord is dat daarom vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonden betaald kon worden dan door de dood van de Zoon van God. Dus er moest vanwege de gerechtigheid van God, moest de Zoon van God, die mens werd, sterven. De gerechtigheid, wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat het recht is. Zo wordt er recht gedaan in Gods wet. Het is eerlijk, het is recht. Want de Heer had gezegd tegen de mens in het paradijs, als u van die boom eet, zult u sterven. Heel klein gebod, heel gemakkelijk te houden. Maar als ze dat niet zouden houden, dan was dat een blijk van opstand tegen God. Net als God willen zijn. God van de troon willen stoten. Het was opstand, het was rebellie. En dat heeft de mens, hebben u en ik, expres gedaan. En daar hebben we gezondigd tegen de hoogste majesteit. En er moet de hoogste straf voor zijn. Dat is recht. Dat is niet overdreven, dat is recht. Want hij is God. En dat is de dood. En als aan Gods recht gedaan, voldaan moest worden, moest degene die de straf zou dragen, sterven. Daarom moest de Heere Jezus sterven. Maar, zegt het antwoord, er moest ook aan Gods waarheid voldaan worden. De waarheid. Ja, dat is dezelfde waarheid dat we zojuist noemden in het paradijs. Als u daarvan eet, zult u de dood sterven. Dat is een waarheid. En ook de waarheid, zoals we zien uit de profetieën. Die toch verteld hebben dat de Heere Jezus moest sterven. Dat hij gedoopt moest worden. En wat Johannes de Doper al profeteerde, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En al de offerdiensten uit het Oude Testament, al die beesten die daar geslacht werden, wees heen naar het ene offer dat komen zou. Vanwege de waarheid van God, waarheid van Gods woord. Zo heeft de Heer toch in zijn woord steeds gezegd. En daarom moest de Heer Jezus ook sterven. Maar dan zien we in vraag en antwoord 41, waarom is hij begraven geworden? om daarmee te betuigen dat hij werkelijk gestorven was. Dus de Heer Jezus was niet in coma, hij was niet schijndood. Hij was gestorven en begraven. 3 dagen en nachten in het graf. En een gedeelte van een dag, dat geldt voor een volle dag, volgens de Joodse rekening. En zo is hij vrijdagmiddag begraven en zondagmorgen stond hij weer op. Hij is begraven geworden, hij was werkelijk gestorven. Zo het onderstreept, zijn begrafenis onderstreept de werkelijkheid van de dood van de Heer Jezus. En we weten dat de Heer Jezus ook gestorven is uit het feit dat een Romeinse speer zijn hart doorklieft heeft. En dat er kwam water en bloed uit, een teken van dood. En zo heeft de Heer Jezus zich bewust in de dood gegeven, opdat zijn kinderen mogen weten dat hij een volkomen zaligmaker is. Maar het feit dat de Heer Jezus begraven is, laat niet alleen zien dat hij werkelijk gestorven was, maar het laat ook meer zien. Het laat ook zien de zorg van God de Vader. De zorg en de waarheid van het spreken van God de Vader. Want Jesaja had het al gezegd. Men had hem bij de misdadigers gesteld, maar hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Hij is dus begraven. Want in onder Israël was het de gewoonte dat mensen die zo terechtgesteld werden, die werden op speciale verachtelijke begraafplaatsen gelegd. En bij de Romeinen was het zo, ze lieten de lichamen er gewoon aan het kruis hangen. Maar onder Joodse wetten mocht dat niet. Ze mochten niet een dood lichaam overnacht laten hangen. Maar de Romeinen lieten, bij hun kruisen ging het lichaam daar gewoon hangen, werd door de beesten en de vogels opgevreten. Maar de Heer Jezus was onder Gods zorg. En zo heeft de eerste Heer Jezus begraven geweest. Maar ook met de begrafenis is er nog iets zo moois, dat de Heer Jezus begraven is. Daarmee heeft hij voor ons het graf geheiligd. Dat is een vreemde gedachte misschien. Als u aan het kille graf stond, en u kijkt daar in de koude aarde, en er wordt een geliefd in begraven, dan doet dat pijn. Maar weet, het graf is een wachtkamer. Wat u vindt bij het graf van uw geliefden, dat is niet het laatste. Als u daar nou staat, dan moet u ook tegen uzelf zeggen, hij staat weer op. Het duurt niet lang meer. En dan staat hij weer op. Want de Heer Jezus is opgestaan. En al zijn volk zullen hem volgen. Zij zullen ook opstaan. Het graf is zelfs geheiligd. En overal waar u komt in het leven, door pijn, door eenzaamheid, door verdriet, door moeite, door ontbering, zelfs de dood, zelfs het graf, daar is de Heer Jezus al geweest. Hij heeft de weg al geheiligd voor u. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat ik niet zou uitglijden. En de Heer Jezus waakt over het stof van zijn kinderen. Dat zien wij niet. Maar het is wel zo. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. En dan zien wij vraag 42. Zodan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij dan moeten sterven? Want de dood is dus een betaling voor de zonde. Daar moest aan voldaan worden, die middelaar moest sterven. Daarmee werd toch aan het recht van God voldaan, daarmee werd aan de waarheid van God voldaan, wat hij gesproken heeft in zijn woord, want de betaling voor de zonde is de dood. En de Heer Jezus is de dood ingegaan. Waarom moeten dan zijn kinderen nog sterven? En dat zegt het antwoord: onze dood is geen betaling voor onze zonde. Maar het is alleen een afsterven van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Onze dood is geen betaling voor de zonde. Moet een mens wel sterven? Naar het recht van God hoeft een mens niet te sterven. Er zijn ook sommige mensen geweest die niet gestorven zijn. Niet alleen die nu leven, maar ook uit het verleden. Daar zijn twee voorbeelden van in de Bijbel. Elia, jongens en meisjes, die werd opgenomen in de vurige wagen. En vurige paarden. En zijn mantel viel neer op Elisa, die daar stond te kijken. En wie is er andere? Die wandelde met God en hij was niet meer. Wie was dat ook alweer? Dat was Henoch. Henoch, een profeet. Die geprofeteerd heeft. En gepreekt heeft in de voortijd, voor de zondvloed. Hij heeft geprofeteerd van de komst van de Heer met zijn oordelen. Mensen hebben hem uitgelachen. Maar de Heer nam hem weg. Hij werd opgenomen. En er zijn nog meer mensen die zullen niet sterven. Wie zouden dat zijn? Dat zijn de mensen die aanwezig zijn wanneer de Heer Jezus terugkomt. Daar schrijft Paulus over in 1 Korinthe 15. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen, gaat over Gods kinderen, als de Heer Jezus terugkomt, wij zullen allen veranderd worden in een punt des tijds. In het Engels zeggen ze dan een split second. In een moment. In een ogenblik. Met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan. En de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Dat zijn de mensen die dan leven wanneer de Heer Jezus terugkomt. Zij zullen ook niet sterven. Want naar het recht van God hoeft de mens ook niet te sterven. En zo kan ook een kind van God toch tegen de dood opzien. Maar het is goed om te oefenen in die kennis dat de dood geen straf is op de zonde. Geen betaling voor de zonde. Nee, de dood is geen straf meer op de zonde voor Gods kinderen. Dat Gods kind sterft. Er wordt wel eens gezegd bij een graf dat is het loon op de zonde. Dat de dood er is. Het is wel het gevolg van onze val in Adam. Maar voor een kind van God is de karakter van de dood veranderd. Ik zal niet sterven, maar leven en de daden des Heren verkondigen. Ik verlang heen te gaan om met Christus te zijn. Dat is zeer verre het beste. Daar verlangt Paulus naar. Want de dood is voor Gods kinderen een doorgang geworden naar het eeuwige leven. Het is niet echt sterven. Maar toch huiveren wij wanneer we aan de dood denken. Het is het laatste. En toch is het voor Gods kinderen een doorgang. En het is een afsterven van de zonde die nog in ons is. Want wanneer de Heer werkt in uw hart, in de wedergeboorte, dan wordt de mens veranderd, wordt zijn richting veranderd in het leven, zijn hart wordt veranderd, zijn wil wordt vernieuwd. Er komt liefde in het hart tot de Heer, een verlangen naar de Heer. En er worden ook bepaalde zonden worden afgedaan. Dat wil ik niet meer zo. En dan komt er een vernieuwing van het leven. Maar dat is allemaal nog niet volkomen. De zonde werkt nog en bruist nog. En die oude natuur waar Gods kinderen zoveel last van kunnen hebben. Het goede wat ik doe, dat doe ik niet. Maar het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Maar kijk, bij het sterven gaan al die zonden gaan dood. En al die zondige geneigdheid gaat dood. En dan is de zonde achter ons. En het leven ligt voor ons. Daarom zegt de Heere Jezus ook, die in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Hij komt niet in de dood, hij zal niet sterven. Hij heeft het eeuwige leven. En dat eeuwige leven dat nu al begint in de wedergeboorte, doordat Gods geest een nieuwe hart en een nieuwe geest geeft in een mens, dat wordt doorgezet door de dood heen. Het wordt de dood voor een kind van God ligt de dood achter zich. En het leven ligt voor hem. Dat is zo heerlijk. Een doorgang tot het eeuwige leven. En laten daarom Gods kinderen zich oefenen in de kennis van Christus. Er moet een gemeenschap zijn met de levende Christus. Oefen u zelf daarin. Oefen u zelf tot Gods zaligheid. En smeek hem dat hij al meer zijn beeld op u legt. Dat u al ootmoediger wordt. En weet u, vaak doet de Heere dat door verdrukking heen. Door verdrukkingen heen. Ik las vanmiddag nog een stuk uit een levensbeschrijving van David Livingstone. Een zendeling en een reiziger door Afrika heen. Door vreselijke ontberingen is hij gegaan. En het blijkt ook uit zijn dagboek dat hoe meer ontberingen hij doorstond, hoe lieflijker hij werd. En hoe ootmoediger hij werd. En dat hij het kwaad niet in een ander wilde zien, maar in zichzelf wilde zien. En dat schreef hij allemaal op in zijn dagboek. Een verandering, een vernieuwing. En daar moet een kind van God naar staan. Daar leven we om. In de eerste plaats. Om het beeld van Christus te ontvangen. En daarna alle andere roepingen in het leven. En voor een kind van God is de dood een doorgang tot het leven. Want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want voor een kind van God is de dood, zo zegt Simeon het, een heengaan in vrede. Filippenzen 1 zegt, het is een inwonen bij de Heere. Het is eeuwig winst. En 1 Timotheus 4 vers 7 zegt, 2 Timotheus 4 vers 7, het is het einde van de strijd. En waar zijn dan Gods kinderen? Bij hem, Abraham, Isaac en Jacob, die leven voor hem. En de verloste kerk is bij hem. Mozes is gestorven, hij is bij de Heere. Hij verscheen later aan de Heere Jezus op de berg der verheerlijking. Elia werd opgenomen levend in de hemel. Hij werd daar in een moment veranderd. En hij verscheen aan de Heere Jezus op de berg der verheerlijking. Gods kinderen gaan naar hem toe. Ze zijn zijn bezit geworden. Want daarom kan een kind van God zeggen, hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren. En zo kunnen Gods kinderen onbevreesd de dood tegemoet gaan. En zo moet het eigenlijk zijn als vrucht van die oefening tot Gods zaligheid. Want de Heere verlangt meer naar hen om hen bij zich te halen, dan dat zij naar hem verlangen. En dit alles is gefundeerd op het woord van God. Maar wij zien deze dingen door het geloof, niet door het zien. Door het geloof. Maar de catechismus gaat verder in 43. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit het offer en de dood van Christus aan het kruis? Het antwoord luidt dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Dus dat door zijn kracht, hij gestorven is aan het kruis, door zijn kracht, gaat die oude mens Dat is de mens van nature die zich verzet tegen de Heer. Die allerlei zonden doet, die afkerig is van God en van zijn wegen, geneigd God en zijn naasten te haten. Die oude mens is met hem gekruisigd en gedood en begraven wordt. Opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offer der dankbaarheid opofferen. Het is een heerlijke vrucht van het offer van de Heer Jezus aan het kruis. De Heer Jezus stierf en daarmee zijn eigenlijk Gods kinderen met hem gestorven aan het kruis. En wat is dan van Gods kinderen gestorven? Een oude mens. Daar werd de doodsteek al gegeven. En zo staan ze op in dit leven, in een nieuw leven. De zonde werkt nog wel en bruist nog wel, maar het is niet zoals het was. Vroeger was het alleen maar ik, mijzelf en mij. Maar nu wordt het de Heer. Maar die oude neigingen zijn er nog, maar die hebben een doodsteek gekregen. Het nieuwe is gekomen, het oude is voorbij gegaan. Zo iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het is vernieuwd. Het is de doodsteek gekregen. Halleluja. Wat een verlossing, wat een werkelijkheid. Die verdorvenheid van de oude mens heeft de doodsteek gekregen. Maar toch moet het kind van God nog strijden tegen die oude neigingen. En waarom doet de Heer dat? Waarom heeft de Heer dan niet macht om die oude mens helemaal te doden? En dat de mens helemaal vernieuwd wordt naar het beeld van Christus. Kan God dat niet doen? Ja, dat kan God doen. Maar weet u wat er dan gebeurt? Dan kunt u niet meer hier op aarde leven. Want dan bent u zo vol van de goedheid van God. Dan kunt u hier niet meer functioneren. Er zijn sommige kinderen van God die in de eerste liefde bleven. En zeiden Gods kinderen, de Heer neemt hen weg. En het gebeurde ook. Want ze bleven zo in die liefde tot de Heer. Dan kunnen ze hier niet meer blijven. En soms neemt de Heer ook een kind van God op heel jonge leeftijd weg. Soms ook kinderen. Die toch door de werking van Gods geest zo vol zijn met de lieflijkheid des Heren. Dus er blijft wat over van die oude mens. Al is de doodsteek gekomen. En weet u, de Heer doet dat ook om ons te oefenen. Want er moet een groei zijn. Het is niet zo dat het kind van God alles op één dag leert. Er moet een groei zijn in de kennis van Christus. Een groei zijn in het waarderen van de Heere Jezus en van zijn offer. Daar komt er een toename in. En het komt juist door die strijd tegen dat inwonend verderf. Want dan wordt u aan de ene kant wordt u ootmoedig en nederig. En meer afhankelijk. U ziet uw eigen zwakte. En aan de andere kant ziet u meer de waarde van zijn verzoening. Dat ik uw bloed nodig heb over heel mijn leven. Niet eens, maar altijd. En zo komt er een grotere waardering voor de Heer Jezus. Dat is de groei van het geloof. Wat is geloofsgroei? Dat ik minder word. En hij meerder wordt. Dat zei Johannes de Doper toch ook al. Maar zo is het. En dat komt door die strijd tegen de oude mens. En die oude mens die moet gekruisigd worden. Ja. Gekruisigd worden. Kruisdood, dat was een verachtelijke dood. Iemand die veracht werd, die werd gekruisigd. Nou, zo mag je ook gerust die oude mens ook verachten. Een hekel aan hem hebben. Hij moet gekruisigd worden. En daarnaast is ook de kruisdood een heel langzame dood. Het duurde soms dagen. Want het kruisigen op zich doodde je niet. Je kreeg pinnen door je handen, nee, het was vreselijk, door voeten, maar je leefde. Het was door de langzame uitputting en het bloedverlies dat je langzamer aan het stierf. En zo is de kruisdood een langzame dood. En zo is ook het doden van de oude mens een langzaam proces. Dat gaat niet op één dag. Dat gaat langzaam. Je bent er niet zomaar klaar mee. Maar door deze strijd wordt wel een vrucht gekregen. En dat is dat de boze lusten van ons vlees niet meer in ons zouden regeren. En dat gebeurt door die doodsteek die de Heer Jezus aan het kruis gegeven heeft. Impliciet toen aan al zijn kinderen van alle tijden en plaatsen. Daar gebeurde het eigenlijk. En als iemand tot geloof komt, dan is hij met Christus gestorven aan het kruis. Zijn oude mens heeft daar de doodsteek gekregen. En daardoor wordt zo'n mens bevrijd van de slavernij, van de vorst der duisternis. Hij verandert van meester. Hij hangt niet meer aan de gordel van de duivel, maar hij hangt nu aan de gordel van de Heer Jezus. Dat is een verandering, wordt ook nooit meer omgedaan gemaakt. En zo bevrijdt de Heere zijn volk van de slavernij aan de zonde. Hun hart vernieuwd, hun wil omgezet. Het leven gericht op de Heere. Mensen die verslaafd waren, worden in de vrijheid geplaatst. Heerlijk, vrij, verlost van die kettingen en van die banden. Zo wordt u een ander mens. Een ander persoon. Ook in uw huwelijk en in uw gezin. Alles wordt nieuw. Er komen banden tussen ouders en kinderen. Het is zo heerlijk, die verlossen de krachten ervaren. En daarna zegt de catechismus ook hier dat we ons leven opofferen aan God als een offer van de dankbaarheid. Ja, als de Heer Jezus ons gekocht en betaald heeft. En als de Heer Jezus gestorven is om ons te verlossen van die slavernij aan de vorst der duisternis, wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij gedaan? Wat zegt u dan? Heere, hier ben ik. Ik kan niet zonder u. Maar neemt u mijn leven, mijn talenten die u mij gegeven hebt, mijn verborgen talenten die nog tot ontwikkeling moeten komen. Mijn leven, mijn tijd, mijn geld, mijn lichaam, alles. Neem mij, Heere, als een levend offer. Neem mij zoals ik ben en maak mij zoals u mij hebben wilt. Het is zo rijk om zo te knielen voor de Heere. Dat is overgave. Dat is bekering. Niet ik. Maar u, Heere, dat is bekering en geloof. En daarbij bent u niet passief, maar mag u strijden en bidden dat u zelf mag loslaten uit dankbaarheid aan de Heere. En ook als u denkt dat u geen zondekennis of bekering hebt gehad, dan mag u het toch nog steeds bidden. Heere, neem mij zoals ik ben. En maak mij zoals u mij hebben wilt. Zou zo'n gebed de Heere niet wel behagelijk zijn? Ga dan niet af op wat u meent, wat u ervaren hebt. En wat u niet ervaren hebt. Maar ga naar zijn woord luisteren. En ga maar naar Saulus van Tarsen knielen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En ga maar met Saulus van Tarsen bidden. Heere, wie zijt gij? Dat ik u mag leren kennen. Dat u mijn leven bent. Dat is het. Daar gaat het om. Zonder dit zal het niet gaan. Dit is het hart. Van het christelijke leven. Niet ik, maar u. En weet u wat er gebeurt in het geestelijke leven dan? Tijdens die strijd tegen de oude mens. Dan is ook nog dit aspect. Dat in het leven van een kind van God, een oprecht kind van God, dat er verachtering komt. Dat gebeurt zomaar. Verachtering in het leven. Dat er afstand komt tussen de Heer en uw ziel. Dat wilt u dan niet. Maar ongemerkt komt het. Het gebed wordt wat formeler. En al biddende en al strijdende, zoals u dat meent, bent u toch bezig afstand te creëren. Het gaat verborgen, het gaat geruisloos. Dan komt er een verontreiniging van de ziel. En dat is helaas een werkelijkheid. En dat komt omdat de strijd tegen de oude mens niet zo gevoeld wordt, niet zo gevoerd wordt. Dan wordt het gebedsleven wat haastig, wat formeel. En het lezen van de Heilige Schrift, dat gebeurt een beetje gehaast. En dan spreekt het woord van de Heer ook niet meer zo tot u. En dan het eerbied voor het woord van de Heer, dat begint te ontbreken. Dat zijn allemaal tekenen van verachtering in de genade. En dan komt er verdriet over het inwonend verderf. En weet u, het is ook goed dat wij ons daarover verootmoedigen voor de Heer. Dat we bij onszelf te raden gaan. Hoe leef ik? Hoe zijn mijn prioriteiten? En dat we dan ook in deze tijd waarin wij toch ook getuchtigd zijn door de Heer. Eerst door lange tijd niet in de kerk kunnen komen. En de komende maand nog maar gedeeltelijk. En ook nog getuchtigd door 2 maanden lang droogte. Nu is er dan regen gevallen dankzij Gods goedheid. Maar bij al die tuchtigingen worden we er toch ook bepaald om onze zonden te overdenken. Ja, serieus, dat moeten we doen. Ons verootmoedigen voor de Heer. Zijn wij altijd zo trouw geweest? Hebben wij hem altijd voor het eerst gezocht? Was er geen traagheid bij ons? Verslapping? Meer liefde tot de dingen van de wereld dan voor God? Waar ging uw hart naar uit? En hoeveel tijd neemt de Heer in uw leven in? Nou gaat het niet om de tijd. Maar er moet wel tijd zijn. Voor God en voor zijn dienst. En een hartelijke liefde tot hem. En een hongeren en een dorsten naar hem. En laten we onszelf maar onderzoeken. En dan komen we er wel achter. Dat het niet zo is zoals de Heer bedoeld heeft. En dat wij gezondigd hebben tegen al zijn geboden. Wel verkeerde gedachten over mensen. Wel begeerig gekeken hebben naar iets wat niet van ons was. Wel een verkeerd gedachte gehad te hebben over een vrouw die u zag. Wel vertrouwd op geld of op inkomen, als ik dat maar heb. Dat we vlees tot ons arm stellen. En zo zijn allemaal zonden in het leven. En zo mogen we ook op deze zondag ons daarover verootmoedigen. En de Heere vragen om genade dat we toch ook weer samen mogen komen als gemeente. Zo gemakkelijk kan er zijn een verlangen naar eigen eer. Dat ik mezelf wil profileren, mezelf wil manifesteren. En dat ik weiger bepaalde zonden toe te geven. Dat ik vasthoud aan bepaalde zonden. Een weigering om de weg van de Heere op te gaan. Zo kan er zelfs een openlijke verachtering komen. Je hebt een verborgen verachtering. Maar ook een openlijke verachtering. Het is een strijd. Het is een levenslange strijd. In een kind van God tegen die oude mens. Zo heeft de Heer het bepaald. Door vele verdrukkingen moet een inzaag gaan in het koninkrijk Gods. Maar die verdrukkingen zijn vooral ook de strijd tegen dat inwonend verderf. En heel de Bijbel staat er vol van. Simson was een godvrezende man. Hij wordt in Hebreeën 11 genoemd. En Simson heeft verkeerde dingen gedaan. En het gevolg daarvan werden zijn ogen uitgestoken. En had God hem verlaten. En toen aan het einde van zijn leven smeekte hij: Heere, nog één keer mijn kracht terug. Dat ik mijn ogen mag wreken op deze onbesneden Filistijnen. En dat ik nog één keer de roeping mag vervullen die u mij gegeven hebt voor mijn geboorte. Zo helpen mij God Almachtig. En toen gaf de Heer hem kracht. Het hele tempel stortte in. En meer werden gedood in zijn sterven dan in heel zijn leven. Simson maakte verachtering mee. Petrus, al verloochenen deze nu, ik niet hoor. En hij is gevallen. En David, de man naar Gods hart, die gestaan heeft in de mogendheid des Heren. Zo zal ik uw vlees, zei hij tegen Goliath, geven aan de beesten van het veld te eten. En het gebeurde ook door het geloof. En toen zag hij die vrouw. Hij had ze moeten afkeren onmiddellijk en naar beneden gaan. Maar hij bleef kijken. En toen gebeurde het. Vreselijk. Want het zwaard bleef in zijn gezin. Bloedig aan het werk. Zijn leven lang. Wat een pijn. Verachtering. En zo moeten wij onszelf maar onderzoeken. Dat er geen verachtering komt in het leven. Dat we onze zonden maar belijden. En ons geweten maar onderzoeken. De Heilige Geest getuigt dat hij bedroefd is geworden. En dan getuigt het geweten tegen ons. En het woord. En dan zien we en dan beseffen we dat we gezondigd hebben. En laten we dan belijden. Dan moet een mens zichzelf onder de loep nemen. Wat is er dat scheiding maakt tussen de Heer en mij? Waarin zit het verkeerd, Heer? Mijn houding op het werk, mijn houding ten aanzien van personeel, mijn houding tegenover de baas, mijn houding tegenover mijn vrouw, of alles wat ik graag wil hebben en bezitten, is er mijn eerzucht? Wat is het? Onderzoek uzelf nou. En beleid het dan voor de Heere. En vraag voor van kracht van de Heere om daar in het vervolg tegen te strijden. Elk mens heeft zijn zwakke plekken. En David zei het ook: mijn zonde maakte ik u bekend, hebben net gezongen. En mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En gij vergaaf de ongerechtigheid mijner zonde. Zo wordt de schuld verzoend. Zo komt Gods geest weer werken. Zo geeft hij uw kracht om in het vervolg tegen bepaalde zonden te strijden. En zo ervaart u heel persoonlijk de nuttigheid van de dood van Christus aan het kruis. En dan wilt u dat uw leven een levend dankoffer wordt aan de Heere. Maar dan is nog één vraag. De laatste van deze zondag 16. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen, en wat zijn de hoogste aanvechtingen? Dat ik toch nog verloren ga, dat ik me toch nog ingebeeld heb. Dat zijn de hoogste aanvechtingen. Schrik voor de hel. In mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij geganselijk vertroosten dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking, helse kwelling, in welke hij zijn ganse lijden in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij verlost heeft van de helse benauwdheid en pijn. Hij heeft mij ervan verlost. Daarom staat er nedergedaald ter helle. Want hij heeft de vloek op de zonde gedragen. Toen werd het 3 uur zwart op Golgotha. En door heel het land en door heel de wereld heen. En als u nou aangevallen wordt door bestrijdingen, denk dan na over dat offer van Christus. En buig dan maar uw knieën en roep de naam des Heren aan. En omhels hem in het geloof en roep hem aan door het geloof. En zoek het leven buiten uzelf bij hem, buiten uw beleving, buiten uw ervaring in hem, in zijn woord. Want een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Juist wanneer u aangevochten wordt met helse pijn en benauwdheid en angst daarvoor, vlucht dan zo snel mogelijk in uw binnenkamer voor de Heere Jezus. En spreek het maar voor uw leven uit. De zonden die u nog kunt herinneren en wie u bent geweest en hoe het in ons leven is, alle tekorten die wij doen in het preken, in het ambtelijk werk, in het gezinsleven. En smeek hem, wees gij mijn borg. En dan mag u weten dat zijn helse benauwdheid voor u gedragen is. U mag letten op Christus. Schuilen in de plooien van zijn mantel. Toewijding aan Christus. Levend dankoffer aan hem. Daar alleen is het te krijgen. En daar mag u zijn. Tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 119, vers 88. Laten wij bidden en danken. Barmhartige Heere, wij zeggen u dank voor dit kostbaar evangelie. Het evangelie van eeuwig leven, van eeuwig behoud, van verlossing, van redding. Heere Jezus, dank u dat u gekomen bent. Dat u het Gode gelijk zijn niet als een roof geacht hebt, maar u hebt uzelf vernietigd, ontledigd, tot niet gemaakt. Dat u een dienstknecht geworden bent. En dat u u vernederd hebt tot in de dood van het kruis, tot in de angsten der hel, om ons daarvan te verlossen. Heere, wij bidden u, laten wij toch letten op deze grote zaligheid. En laten wij letten, Heere, op wie u bent. O, wij bidden u om uw genade en heilige geest. En wilt u werken in het midden van de gemeente. Gedenk ons, Heere, de komende weken, behoed en bewaar ons allen. Heb dank voor wat u ons nu gaf. Wil ons uw zegen geven en bewaar ons voor een onvoorbereid sterven. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 16, het zesde vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.